Nou, en daar zijn we dus weer. Wat fijn dat ik jullie allemaal weer even mag aankijken zo. Heel onverwachts, daar ga ik het ook een beetje over hebben in mijn preek. We gaan kijken naar het leven van Ab. Kennen jullie Ab? Ook wel bekend als Abraham. Later heet hij Abraham. Ab en ik, we hebben een ding. En dat gaan we ook een beetje zien. Ik voel me verbonden met Ab. Want hij heeft een leven geleefd met God, waaraan ik mezelf kan spiegelen. Ik denk, man, wat een diep leven met God heeft hij. Wat een diepe wandel heeft hij met God. En dat wil ik ook. En bepaalde aspecten van zijn leven zijn zeer herkenbaar. Dus het is ook een persoonlijke preek. En dan moet ik uitkijken. Ik weet niet of het timers zijn, maar ik ben hopeloos als het over me. Als het persoonlijk wordt, dan ga ik uitbreiden. Dus ik ga mijn uiterste best doen, beloof ik u. Om niet te lang te spreken, maar wees gewaarschuwd. Maar laten we Gods woord gaan openen bij Genesis 12. Want daar begint het verhaal van Ab. En dan, als we dat gevonden hebben, gaan we er een zegen over binnen. Genesis 12. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor zoveel mooie mensen in uw woord, Heer, waarin we mogen kijken hoe u bent en hoe u omgaat met mensen. Heer, en dat u niet veranderd bent. Dat u in het verleden en in het heden en in de toekomst dezelfde bent en zult zijn. En dank u wel dat u onze rots bent waarop we kunnen bouwen. We willen u danken voor deze tijd en uw zegen bidden voor dit woord. En we willen u ontmoeten, Heer, als we zo samen kijken naar het leven van Abraham. En wilt u tot ons spreken, Heer? Wilt u ons inspireren? Wilt u ons aanraken? Wilt u ons bemoedigen? En datgene geven wat ons helpt te groeien. En wat ons helpt om door te gaan in deze vreemde tijden. Amen. Amen. Ik zal maar even heel kort het verhaal doen van hoe komt het nou dat jullie hier zijn? De heleboel gemeentes en jullie ook hebben ontzettend hard meegebeden. Want er kwam een paniekroep uit Mozambique. Wij zitten daar vriendelijk en vrolijk zendeling te zijn. En Juda was jarig en een leuk, geweldig weekend en vriendjes en gezellig en druk. En vriendjes te slapen en zo. En het was in het weekend. En de maandag erop hebben wij onze teammeeting. En dan gaat Juda altijd mee naar het centrum, want daar zijn meer vriendjes. En één ding wat Juda altijd motiveert, is vriendjes. Als er vriendjes zijn, is alles goed. Dat vindt hij helemaal geweldig. En daar is hij mee en blij. Dan hoor je en zie je hem niet. En dan aan het eind, als wij klaar zijn met de meeting, moeten we hem weer naar huis sleuren. Van, nee, we moeten nu echt naar huis. Ja, maar hier zijn mijn vriendjes. Ik denk een uur in de vergadering, komt hij heel sip een beetje naar ons toe. Mag ik alsjeblieft naar huis? Ik voel me helemaal niet lekker. Nou, dat is echt niks voor jullie. Maar je denkt, goed, hè. Heftig weekend gehad, verjaardag. Prima. Ga jij maar naar huis. En hij helemaal futloos en de dagen erop ook. En je denkt, wat is dat toch? Is het, een beetje een griepje misschien of zo. Het was goed, duidelijk dat het geen corona was. Dus prima, gaat wel weer over. En dat kijk je zo een beetje aan. Hij lijkt wel een beetje geel te worden. En dat is ook raar. En hij stopte met eten. Echt, met moeite 3 lepels yoghurt kreeg je erin. Dat is niet normaal. Wat is dit? Dus dan moet je even naar de dokter. Nou, dat even naar de dokter bij ons is iets ingewikkelder als hier. Er zijn geen knappe dokters, er is geen knap ziekenhuis. Er is wel een ziekenhuis, maar geen goed ziekenhuis. En er was net een nieuwe polykliniek geopend, een privékliniek was net geopend. Nou, hadden we wat goede dingen van gehoord, gaan we daarheen. Dus wij dat proberen en hij een beetje kijken en wat testjes. Het was ingewikkeld met de communicatie. Dat is een algemeen ding. Dat is niet omdat wij slecht Portugees praten. Maar omdat dat zijn ze gewoon niet gewend om normaal te communiceren met mensen. Een patiënt wordt over het algemeen een beetje als vee behandeld. Gewoon staan, zitten, liggen. En dan zegt de dokter iets en dan moet je dat doen. Er is geen intelligent gesprek. Dus dat is een beetje nieuw voor ze. Dus in de communicatie was het wat moeilijk. Toen ging het richting het volgende weekend. We zouden er even lekker uit, want we waren gewoon back-off. Wij zouden al lang al op verlof komen, bij jullie zijn, spreken, op vakantie, even weer ademhalen, even weer opladen. Maar ja, corona. Dus we gingen niet. Want niks ging en alles was dicht. Heeft ook weinig zin om naar Nederland. We konden niet eens naar Nederland, maar dat heeft ook weinig zin om er te gaan terwijl het niet eens een kerk open is en je niemand mag ontmoeten. Dus maar we waren wel back off, we waren toe, aan even opgeladen. Dus we zouden een weekendje weg. Maar ik zeg tegen San, maar zo wil ik niet weg. Want het is niet goed met hem. Dus je gaat door en blijken ze een gloednieuw echo-apparaat daar te hebben. En dat kon hij nog wel redelijk doen ook. Dus nou, doe maar een echo. En dan weten we. Wij dachten vanaf het begin, dat is hepatitis A volgens mij, aan de symptomen te zien, hepatitis A. Dus bloed checken. Nee, het is geen hepatitis A. Nou, dat is niet goed. Want hepatitis A is niet fijn. Maar als het geen hepatitis A is, dan is het iets ernstiger. Want hij werd helemaal geel. Zijn lever werd enorm groot. Die zit netjes onder je borstkas. Die kwam er helemaal onderuit. Zo groot werd hij. En hij lag echt als een dweil op de bank. Geen puf, niks. En hij at niet. Dus de echo. En Sandra die is verloskundige. Dus die kan ook wel een beetje echo's lezen. Dus die kijkt mee. En dan zo kijken. Hé, wat is dit? En daar zien we opeens een massa zitten. Dit hoort hier helemaal niet. Wat is dit? Dit is niet goed. En op dat moment draait Sandra zich naar mij om en ze zegt het niet hardop, maar zegt, we gaan naar Nederland. Toen was het bij ons duidelijk, dit gaat niet goed. Dit kun je niet doen. Dit kun je niet hier. Dat is echt, het is triest, maar bij ons is het, als je daar een operatie moet, dat is een soort slagerij daar. Het is echt, het is alles stinkt, het is smerig, het is slecht georganiseerd. Technisch zijn er wel een paar dokters die best wel wat kunnen. Echt wel, gelukkig. Er zijn een aantal die technisch gezien best wel iets kunnen. Dus die operatie misschien zouden kunnen doen. Maar de rest eromheen, dat doe je je geit nog niet aan. Laat staan je eigen kind. Dus wij wisten, ja, dit gaat niet goed. We moeten nu weg. Juda moet een operatie. En wat is die massa? Dus ik loop met Juda weg om wat spullen te dingen en de spullen te regelen. En Sandra praat nog even. Dokter, hebben we het over zo'n massa die goedaardig is of kwaadaardig is en die dus weg geopereerd moet worden? Zegt hij, ja. Nou is een Mozambicaanse arts altijd positief. Die zegt, maar het zal allemaal wel meevallen hoor. Het zal heus niet kwaadaardig zijn. Ze zijn altijd heel positief bij ons. Maar wij wisten, ja, we moeten nu weg. Maar het is corona. Nou ja, internet. Wat vliegt er? Ja, er vliegt helemaal niks natuurlijk. En als er dan wat vliegt, heeft u uw coronaverklaring, uw covid-verklaring. Die betekent, de afgelopen 72 uur heeft u geen corona gehad, zeg maar. Nou, je kunt bij ons een test doen en die sturen we dan op. En dan, naar goed Afrikaans gebruik, wacht je. En dan wacht je nog even. En dan, na een maand, krijg je je uitslag. Ja, nu zitten we klem. We kunnen niet weg. Ik krijg geen COVID-verklaring. Hoe ga ik? En er vliegt bijna niks. Hoe ga ik dit doen? Nou, kunnen we naar Zuid-Afrika? Nee, kom je ook de grens niet meer over. Of, als het wel lukt, moet je eerst 10 dagen in quarantaine. Ja, maar dat kan niet, want mijn kind moet nu geopereerd. Ook begonnen wij, we kregen gelukkig een hele knappe foto mee van de echo. Die hebben wij opgestuurd naar een vriend van ons. Die is arts bij de GGD hier. En die heeft ook connecties met meerdere dokters. Dus die heeft, ik stuur het even door naar het AMC. En AMC die kijkt, en die bestudeert ook dezelfde echo's. Die zegt, ja, ik zal maar snel komen. Dit ziet er niet goed uit. Zo serieus dat zij het hebben doorgestuurd naar het Prinses Maxima Centrum. Dat is kinderoncologie, gespecialiseerd daarin. En ook daar zegt de oncoloog, dit ziet er niet goed uit. Ik zal nu maar heel snel komen. Want hoogstwaarschijnlijk is dit een kwaadaardig tumor. Nou, voor degene die denkt dat hij zijn leven onder controle hebt, in één zin ben je alle regie kwijt. Ik denk, man, niks is meer belangrijk. Mijn kind, we moeten iets doen. En je drukt niet de paniekknop in, want we raken niet in paniek, maar wel de crisisknop. Er moet nu alle systemen aan, alles. Dus meteen appgroepen aangemaakt. Iedereen, jongens, bidden. En daar zijn jullie onderdeel van geweest. Bidden, jongens, allemaal. We moeten nu weg. God wilt u voor onze weg banen. Nou, dat is een heel heftig ding natuurlijk, want het is je kind. Dus die emotionele achtbaan die gaat alle kanten op met je. Acuut moet je weg en er is niks. En je begint je verzekeraar te bellen. He, medische evacuatie zijn we gelukkig gewoon voor verzekerd. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dat geld dat komt wel, is ook niet belangrijk. Maar ook daar, dat zijn de professionals. Meneer, heeft u een idee? Want we krijgen u daar niet weg. We krijgen u daar niet weg. Oh, nou, dat ga lekker dan. Maar de Heer maakt een weg op een plek waar geen weg is. En want we dienen een goede God, lieve mensen. En ik mag, het heet een preek, maar ik zou het bijna getuigenis gewoon willen noemen. God houdt van ons en maakt een weg op een plek waar geen weg is. We hebben collega's, we hebben jaren geleden een team uitgezonden die een nieuwe basis heeft gestart in Nampula. En in Nampula hebben ze een basis, hebben ze een vliegveld, waar de MAF werkt, de Mission Aviation Fellowship. Dat zijn piloten die heel graag zending willen helpen en hen dienen met mensen vervoeren, met spullen vervoeren. En toevallig woonden die piloten precies naast onze basis daar. Dus die gaan meteen voor ons, die hadden door hoe serieus het was. Die zijn s'avonds letterlijk gaan aanbellen daar en hebben het uitgelegd. En die zegt, oké, dat snappen we, we gaan helpen. Maar dat is één groot ding. Ik denk wel dat ik mijn schema kan ruim krijgen. Dus we kunnen vliegen voor jullie. En dat geld, dat is niet zo belangrijk. Dan rekenen we heel weinig en dat komt allemaal wel. Zeg, maar, we mogen niet zomaar naar Tanzania vliegen. Normaal moeten we dat een maand van tevoren aanvragen. En lang niet altijd krijgen we de toestemming. Maar jullie moeten nu. Dus alles op alles gezet. En iedereen die je kent ga je bellen. Tot en met onze ambassadeur van Nederland. Die doet mee. Iedereen. Jongens en alle kerken. Bidden jongens, bidden. En een dag later krijg je een telefoontje. Ik snap niet hoe het kan, maar het is gelukt. Je krijgt toestemming. Jij mag naar Dar es Salaam vliegen. En vanaf daar zijn er gewone vluchten direct op Amsterdam. Oké. Nou, je bent heel blij, terwijl je je doodzieke kind natuurlijk aan het rondjouwen bent. Dus je bent en heel blij en nog steeds heel bezorgd. Maar daar gaan we. Ze hebben ons letterlijk, ze zijn naar onze stad toegevlogen. Daar hebben we een heel klein vliegveld. Ons letterlijk opgehaald daar. Dus het is een kwartiertje van ons huis. En we stapten zo ons privévliegtuig in. En het is natuurlijk heel snel alles overdragen, je sleutels. En we zitten in het leiderschap, dus we moesten allerlei papieren nog snel uitprinten en stempelen. En ik tekenen, want ik moet alles tekenen daar. En een hoop checks vooruit tekenen, zodat ze naar de bank kunnen en geld kunnen. Nou, alles, paniek. Geen paniek, maar wel crisis. Regelen. En wij snel weg. En ondertussen zie je Juda weer een beetje grapjes maken. En die begint zijn vrienden komen nog. Dag zeggen, want we weten, we hebben geen idee, wat gaan we doen? Zijn we weg voor 10 dagen? Zijn we weg voor 2 jaar? Gaan we daarheen, heeft hij een simpele operatie? Of gaan we een jaar chemotherapieën? Of verliezen we ons kind? We weten nog niks. Maar Juda ondertussen begint weer te dollen met zijn vriendjes en te spelen. En daar kijk je ook naar. Hey, dat is ook interessant. Dat is wel anders dan een paar dagen geleden. Maar ja, de trein is in werking gezet. We moeten een operatie, dus we gaan. Ze halen ons op, we vliegen naar Dar es Salaam, we krijgen een directe vlucht naar Amsterdam. Ze hadden het al helemaal geregeld, van als je daar komt, staat de ambulance klaar. Want wie weet hoe jullie uit dat vliegtuig komt. Dat kan heel erg zijn, omdat zijn lever nog steeds niet functioneert. Maar ja, Juda die op de overstap in Dar es Salaam, die we, papa, zullen we rennen, zullen we een ticketje doen? En, dat is anders. En af en toe wel moe, want dan moeten we een trap op. De roltrap deed het niet. Dus, natuurlijk wil Juda als eerste boven zijn. Dus die steert die trap op. Helemaal af. Geen enkele zuchtje energie meer in. En dan moeten we hem dragen. Nou ja, dat is niet normaal voor een kind van 10. Omdat hij toch nog ziek is. Maar wel tekenen van hoop en tekenen van verbetering. Wij het ziekenhuis in. Nou, we zijn fantastisch ontvangen door het Prinses Maxima ziekenhuis. We hadden de ambulance maar even afgebeld. Van, nou, dat hoeft niet. Jude gaat het wel overleven. Als hij met mij een ticketje kan doen, dan hoeft hij geen ambulance volgens mij. Dus dat scheelt weer 1000 euro voor de verzekeraar. Dan rijden we zelf wel even. Dus wij erheen, heel netjes verzorgd daar. Echt fantastisch opgevangen. In isolatie, want wij hadden geen coronatesten gedaan. Niks, want dat kan niet. Dus wij moesten isolatie. En dan weer bloedtesten en weer echo. En Sandra ging weer mee, de echo in. Kijken, dat zijn toch de meest gespecialiseerde mensen met de meeste mooie apparatuur. Nee, kan niks vinden. Sandra zegt toch, heb je die oude foto's gezien die we opgestuurd hebben? Nee, op de telefoon laten zien. Kijk, dit was de massa. Netjes omcirkeld, opgemeten, 2,5 centimeter bij 1,5. En daarom zei hier de oncoloog dat we nu moesten komen, want waarschijnlijk... Ja, maar ik zie nu niks meer. Ik zie nog wel een beetje opgezette lymfeklieren, maar ik zie geen massa meer, niks. En we krijgen een gesprek met de behandelende oncoloog. En die zegt ook, de bloedwaarden, die zijn, je hebt tumormarkers, hebben ze dan. Dan kun je kijken of er in het bloed ook daar aanwijzingen zijn. Zeg, bloed is helemaal schoon. We hebben niks kunnen vinden. Inderdaad, een beetje opgezette lymfeklieren. Dus wat we denken, en dat is dan hun verklaring, we denken dat er een virus is geweest, waardoor die lymfeklieren zo zijn opgezet en als cluster zich hebben gepresenteerd, heel groot en hard. En die hebben dan de galwegen dichtgedrukt en daardoor is de lever gaan ontsteken en is het helemaal gebeurd. Maar blijkbaar is dat nu alweer aan de beterende hand. Maar we gaan het monitoren en we willen nog een MRI. Hè, dan kan je iemand dan met een foto in plakjes sturen en dan kun je het heel goed zien. Toen we daar 2 dagen later of 3 dagen later weer kwamen voor de MRI, hadden ze de MRI al gecanceld. Dat is een beetje raar. Maar we kregen opnieuw gesprek met de oncoloog. En die zegt, nee hoor, we hebben het overleg met de radioloog, met alles. En we hebben het gezien. Hij zegt, meneer, ik kan u met zekerheid zeggen dat uw zoon geen tumor heeft. Wauw. Wauw. En haal adem. En, dank u heer. Dank u heer. En 1000 vragen. Je bent heel blij, maar je hebt 1000 vragen. Ja, wat is het dan wel? Wat was het dan wel? En waarom zijn wij dan hier? Wat is allemaal de bedoeling hier? Nou, dat is natuurlijk een heel ding. Dat verhaal krijgt verderop nog een keer een... We spreken af een controle-echo. Over 2 weken. Die hebben we afgelopen woensdag gehad. Dus, en nog een keer bloed prikken. Nou, dat gaat allemaal weer prima. En 2 dagen later, dus dat was vrijdag of zo, belt de oncoloog mij op. Nou, ik ben ondertussen wel redelijk tot kalmte weer gekomen. En zei, oké, nou, en ik zie dat jullie hartstikke goed gaat. En die is helemaal weer beter. En dat gaat helemaal goed. Maar als je opeens onverwachts de oncoloog weer aan de telefoon hebt, dan schrik je toch weer even. Van, waarom belt deze man mij? Hij zegt, ja, er is een nieuwe ontwikkeling. Ik weet dat de test is geweest met hepatitis A en dat dat niet is. Maar nu uit onze testen die we opnieuw hebben gedaan, blijkt eensduidend dat het toch hepatitis A is. Oh, was dat niet het allereerste waar we begonnen? Ja, maar ik weet niet of ze die test verkeerd hebben gedaan of het kan ook dat die negatief terugkomt terwijl het wel gewoon positief is. Er zitten fouten in testen. Zoiets is het geweest. Daarom is dus het hele gebeuren in werking gezet. Juda heeft hepatitis A gehad en Jezus heeft hem er alweer van genezen. En daarom loopt Juda heel vrolijk rond. Hepatitis A is vervelend. In kleine kinderen valt het allemaal wel mee. Juda is iets groter, die heeft er wat last van gehad. Maar wij hebben natuurlijk de schrik van ons leven gehad. Een emotionele achtbaan. En wij nu hier. Nadenkend over. Goh, heer. wat heeft u voor ons in petto? Waarom zijn we nu hier? En wat is er allemaal gebeurd? Nou, een van de dingen die we in ieder geval willen doen is ten eerste onze dankbaarheid uitspreken naar ieder die mee heeft geholpen, mee heeft gebeden, kaartje heeft gestuurd, een mailtje heeft gestuurd. Er zijn letterlijk 1000 mensen die ons gedragen hebben in deze periode. En we zijn ook ongelooflijk dankbaar naar de Heer toe. Want als je daar zo in zo'n Prinses Maxima centrum zit, dan zijn er heel weinig kinderen die daar vrolijk rondhollen en een knappe bos haar hebben en gezond eruit zien. Dat is een moeilijke plek om te zitten. Tegelijkertijd ben je dan zo bewust van, ja, dat had gewoon Juda kunnen zijn, hè? We hadden hier gewoon 1 jaar lang kunnen bivakeren. En wat zijn we dankbaar, dank u wel Heer, dat dit anders is gegaan. Wat zijn we dankbaar. Dus dat is het verhaal hoe wij hier zijn gekomen. En dat we dankbaar zijn aan God, aan onze lieve vrienden. En dat we nu hier mogen zijn. Heftig verhaal. Nou, dan gaan we dat eens even naast afleggen. Ab, waar ben je? Ab, die zit in Genesis 12. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dat is de roeping van Abraham. Ik voel me altijd met hem een beetje in connectie. U snapt dat natuurlijk wel. Ook wij, vanaf jong af aan, ik was 15, Sandra was 8, toen de Heer ons riep om de zending in te gaan naar Afrika. Om al onze familie achter te laten, alles wat we hadden opgebouwd, achter te laten. Nou, naar het onbekende land. Dat heeft voordelen. Ik ken een heleboel mensen die zegt, oh, dat zou ik ook zo graag willen, dat God tot me spreekt, dat ik precies weet wat doen. Ja, dat is ook heel mooi. Daar ben ik enorm door gezegend in mijn leven. Ik weet niet of u dat ook kent in uw leven. Dat God tot je spreekt. Dat is bijzonder. Maar, het was niet gratis, hè? Abraham kwam wel voor een keuze te staan vervolgens. Oh, wat geweldig, God sprak tot mij. Ja, en hij zei ook, ga je land uit en laat alles achter. Oh ja. Dingen komen met een kost vaak. Dingen zijn niet gratis. We moeten keuzes maken in ons leven. En God vraagt dat ook van ons. God heeft een prachtig plan voor jouw leven, voor mijn leven. En om dat te doen, zullen we keuzes moeten maken. Af en toe zo'n Engelse kreet die mensen, dan komt er een nieuw Engels woord in, of een nieuwe Engelse afkorting. De laatste die ik wat vaker begin te horen, ik weet niet of het hier ook al gebezigd wordt, is dat mensen last hebben van FOMO. Kent u dat? FOMO? Nee? Nou, heel goed. Fear of missing out. Dat is Engels voor angst dat je iets mist. In deze wereld waarin alles maar moet kunnen en alles, we willen alles hebben. En alles kan maar. Hebben we fear of missing out. Ja, want ik wil eigenlijk wel dit studeren, maar ik wil ook dat. En ik wil ook op vakantie naar die, maar ik wil ook dit nu kopen. En we willen niks missen, want we hebben het idee dat we alles nu moeten hebben. En we hebben angst dat we iets gaan missen. En dat is ook moeilijk. Als je een studierichting kiest. Ja, ik vind dit wel leuk, maar ik vind dat ook heel leuk. Ja, je kunt niet allebei doen, hè. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes maken in je leven. En ik denk dat dat een van de punten is waar Abraham begint en voor mij ook een voorbeeld is. Ik zeg, wauw, die kreeg wel even een keuze. En hij was niet bang om die keuze te maken. En dat is het eerste dingetje waarin ik mensen wat meer wil aanmoedigen. Als ik dan in Nederland ben, denk ik, jongens, het leven met God is fantastisch. Maar als jij de keuze niet maakt, kan God ook niet met je verder. Je moet wel zeggen, oké, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. En ga. Als Abraham had gezegd, oh wat geweldig, de Heer heeft met me gesproken. Nou, hier ga ik de komende 10 maanden van getuigen in mijn dienst thuis. Dan was hij nergens heen gegaan. Dan was hij thuis blijven zitten en dan was het na 10 maanden klaar. Zeg je, oh, ik weet nog goed dat God met me sprak. Ja. Ja. En dan 10 jaar later zegt hij, oh ja, God heeft ooit echt eens met me gesproken. Oh, dat was zo mooi. Zou ik nog wel eens willen. En waarom zou God dat doen? Hij heeft je iets verteld. Ik heb een weg voor je. Wandel die en jij bent blijven zitten. Dat heb je nog niet eens gedaan. Begin eens te doen met wat God je vertelt en laat zien. Maak een keuze. Heb geen FOMO. We doen niet aan FOMO. Fear. Fear is van de duivel, hè? Angst. Perfect love casts out all fear. Dat is de volmaakte liefde. Doet alle angst weg. Is dat niet geweldig? We hoeven geen angst te hebben. Je zult niets missen als je je leven geeft aan God. Je zult niets missen als je je helemaal aan hem overgeeft. Heb geen FOMO. Wees niet bang. En Abraham gaat. En op onze kleine manier, wij mochten ook gaan. En dat is, als je het leven van Abraham leest, komt hij langs een heleboel plekken waar hij dan een altaar bouwt. En dat is voor mij bijna de tegenhanger van de FOMO. De FOMO is de fear. Nee, want ik wil alles en ik moet kiezen en ik kan niet kiezen. En stel nu dat. En de wereld zegt, er zijn genoeg stemmen uit de wereld. Als je die allemaal moet volgen, geen tijd meer over. Als je specialisten hoort, ja, je moet zoveel uur per dag. Je moet werken, je moet je zoveel uur per dag moet je eigenlijk slapen. Dan moet je zoveel, ja, je moet ook sporten. Zoveel uur moet je gezond eten, zoveel uur moet tijd met je gezin. Ze hebben het wel eens opgeteld. Je hebt ongeveer 48 uur nodig per dag om te doen wat alle specialisten zeggen. Zie hier het probleem. Er zullen altijd mensen zijn die je vertellen, je moet meer, je moet meer, je moet meer. En het is goed bedoeld en het kunnen ook nuttige dingen zijn. Maar wat zegt God? Spreekt God nog tot je? Spreekt God nog in Vlaardingen tot zijn geliefde kinderen? Zo belangrijk, lieve mensen. God wil tot jullie spreken. God spreekt tot ons. Ook vandaag. Over de richting van je leven. Over de dingen die je mag doen. En dan kom je langs dat altaar. Dat moment, dat altaarmoment. Dat je weet. Ik moet nu dingen op het altaar leggen. Ik moet nu een keuze maken. Ik kan niet alles. Ik wil graag alles. Maar dat kan niet. Ik was vroeger ook zo'n kereltje die alles tegelijk deed. alles tegelijk. Ik zat en op koor, en op tennis, en op schaken, en op alles. Ik wilde niksen. Daar word je wel op een gegeven moment moe van. En het blijkt dat je dan bepaalde aspecten van je leven vergeet, die ook aandacht nodig hadden. Als jonge tiener ben je niet zo druk bezig met, oh, laat ik ook eens bij mijn ouders zitten s'avonds. Ja, nee, want ik heb dit en dat en dat en dat. En ik wil feest en ik wil dit en ik wil het allemaal meemaken en ik wil niks missen. Nee, maar je moet keuzes maken. Het kan niet dat je alles krijgt. Je moet keuzes maken. Wat zijn de keuzes die jou gaan bepalen? Wat zijn de keuzes die jij mag maken samen met God? Waar spreekt God tot jou? Abraham werd geroepen, Abraham die ging. Dat is heel erg mooi. Hij zegt, ik ga je tot zegen maken. Alle volken zullen door jou gezegend worden. En je kinderen zullen zijn als het zand aan het strand. En de sterren aan de hemel. Nou, oké. Abraham was niet het lievertje van de Heere God. Maar Abraham werd geroepen voor een doel. Zeg, ik ga jou zegenen, Abraham. Niet omdat je mijn lievertje bent, maar ik wil dat jij tot zegen... Ik ga jou stellen op een plek waar jij weer tot zegen gaat zijn. Dat is het doel. Dus dat vind ik altijd heel mooi. Want wij zijn wel eens een beetje een uithangbord voor zending. En mensen denken, oh ja, ja, jullie zijn heel, heel bijzonder in de ogen van de Heer. Zijn we ook, maar niet meer dan jullie. En niet meer dan wie dan ook. Wij zijn maar hele gewone mensen. En we doen wat God, waartoe God ons geroepen heeft. En dat proberen we te doen en daar maken we fouten in. Ik kan er wel een paar opnoemen als je wil, maar genoeg. Ik maak genoeg fouten. En ik ben verre van perfect. En zeker niet heiliger dan iets of iemand anders. Ik weet, kijk, jullie hebben natuurlijk een hele heilige voorganger hier. Maar ik weet dat, ik ben ook voorganger geweest. Ik weet dat stiekem voorgangers niet heiliger zijn dan de rest. Dat weet ik, was er zelf ook heen. Ja. Dus Abraham was niet het lievertje. God heeft ons stuk voor stuk op het oog. Jij bent net zo gezien door God. God ziet jou. En zegt, ja, maar met jou kan ik wat. En ik heb een plan met jouw leven. Ik wil jou stellen op een plek waar jij tot je recht genoemd, waar je niks mist. Geen FOMO. Waar je mag groeien en bloeien. En waar je tot zegen gaat zijn. Dus jij bent gelukkig en je bent een zegen voor iedereen om je heen. Nou, daar ging Abraham. Dan schieten we door naar hoofdstuk 10, want ik moet een beetje vaart gaan maken. Hoofdstuk 15. Enige tijd later richt de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Hij heet nog steeds Abraham. Dus we hebben Ab, we hebben Abraham en Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. En dan antwoordt Abraham, Heer mijn God, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus, wat zijn dienstknecht is. Hij zegt, leuk, prachtig, zegen, al het geld van de wereld, eigenlijk is het niet zo belangrijk. Hij zegt, want hetgene wat diep in mijn hart is, mijn diepste wens, en wat u ook beloofd hebt, heb ik niet ontvangen. U heeft beloofd dat u mijn nageslacht zal maken als het zand aan de zee. Als de sterren aan de hemel. En ik heb geen kind. En alles wat ik bij elkaar heb, prachtig hoor. Maar dat geef ik straks aan mijn dienstknecht hier. En die gaat er maar mee doen waar hij zin in heeft. Want ik heb geen kind. Zo'n diep verlangen naar kinderen, naar het gezin. En naar Gods visie en Gods belofte voor zijn leven. Nou, dat is ook herkenbaar. En ik denk dat ik wel eens over heb gepreekt. Dus ik hou het heel kort, dat stukje daarin. Sandra en ik, wij zijn 23 jaar getrouwd. Daar zijn we heel dankbaar voor. En u hebt gezien naar Juda, dat is niet zo'n heel groot mannetje, die is 10. Dus dat betekent dat de eerste 13 jaar van ons huwelijk hebben wij erg genoten van een heleboel mooie dingen en hebben een hoop kunnen doen samen met de Heer. Maar we hadden geen kinderen. En die wilden we heel erg graag. En dan ga je, bij de eerste jaren studeer je nog en ben je druk en dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment begint dat echt te kloppen in je. Oh, zo'n verlangen naar kinderen. Maar dat kwam niet. Dan ga je de medische molen in en allerlei onderzoeken. En de eindconclusie van de doktoren is het, medisch gezien zal het jullie, als jullie gewoon als man en vrouw met elkaar omgaan, zullen jullie geen kinderen krijgen. Dan kunnen we nog een paar medische trucs aan toevoegen. En dan kan het waarschijnlijk wel. Maar dat waren diepe ingrijpende medische dingen. Dus ze hebben naar huis gegaan. En hebben daarover nagedacht, van wat moeten we hiermee? En Sandra en ik, allebei op onze eigen manier kwamen op het punt van, nou, wij vertrouwen ook daarin op de Heer. En ik wil afblijven van elk mens moet zijn eigen keuzes maken en wandelen en zijn roeping volgen. Dus er zijn mensen die gaan andere wegen en dat is prima. Er zijn mensen die gaan een enorme medische molen in om zo kinderen te krijgen, prima. Er zijn mensen die gaan adopteren, prima. Maar dat was niet mijn weg, dat was niet onze weg. Wij kwamen bij de Heer en wij ervoeren van nee, dit is niet wat wij mogen. En toen begonnen voorzichtig profetische woorden te komen. Dat is heel erg link. Profetische woorden over, dat gaat altijd heel makkelijk. Oh, je hebt geen kinderen. Oh, de Heer gaat je kinderen geven. Hey, dat gaat heel makkelijk, dat profetische woorden dan worden gesproken. Je moet uitkijken en je hart beschermen. En alles terugbrengen bij de Heer. Maar de Heer begon heel zuiver te spreken. Door mensen die ons nog nooit hadden gezien. En die dan op je afkomen via via. En zeggen, ik zag een beeld en ik zag Sandra zwanger. Maar heel voorzichtig. Kunnen jullie daar iets mee? Ja, daar kunnen wij wel iets mee. En je krijgt hoop en je krijgt visie. En de Heer begon te spreken, ik ga jullie kinderen geven. Oké, nou Heer, dan hier op het altaar. Dan geven wij onze kinderloosheid hier op het altaar. Hier is het. En of u het wel of niet gaat doen, dat is aan u. Maar hè, we horen uw woord. We geloven dat u het gaat doen. En daar gaan we, in gehoorzaamheid. Oh ja, je bent vrolijk. Profetisch woord gekregen. Halleluja. We gaan staan in de overwinning. 1 jaar verder, niks. 2 jaar verder, niks. 3 jaar verder, 4 jaar verder, niks. En als hoop sterft, dan doet dat pijn. En dan kun je ziek van worden, hè, in je ziel een beetje. En je wordt depressief. En op het moment dat we elke keer, dan waren we echt down daarvan. En dan stuurde de Heere God opnieuw een profeet. De meest lieve mensen. Zegt, hey, apart, maar de Heer bepaalt me bij iets. Maar heel voorzichtig, maar zou ik voor jullie mogen bidden? Want ik denk dat de Heer jullie kinderen wil geven. Hoe weet hij dat nou? Ja, omdat de Heere God hem stuurt natuurlijk. En elke keer weer. En toen na 7 jaar kregen we Juda. Wauw, wat waren we blij. Wat een zegen. Abraham heeft kind, maar God gaat hem beloven in vers 4. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem, nee. Niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham opnieuw naar buiten. Hij zegt, zie je de sterren? Je zult je kinderen krijgen. Wauw, wat een belofte. Maar het duurde voor hem. Wij hebben actief, denk ik, 7 jaar moeten wachten. Hij moest 25 jaar wachten. Poeh, dat is een test, lieve mensen. Dat is een test. Dan gaat je FOMO wel alle kanten op ondertussen. Want het wordt nu wel heel moeilijk, Heere God, om deze belofte nog te krijgen. Ja, vrees niet, ik ben bij je. De Heer gaat met je mee. Als hij iets belooft, gaat hij het doen. Dat is makkelijk zeggen, hè? Het zijn heerlijke teksten. Ik vind dat heerlijk bemoedigende teksten. Maar er komt een moment, en ik gun het niemand, maar we komen allemaal momenten tegen in ons leven, waarop de test komt, is God echt in mijn leven of niet? Of je wil of niet. Het leven brengt ons deze testen. Of het nou is dat je kind heel erg ziek wordt, dat je huwelijk in een crisis is, dat je ouders plotseling overlijden. We komen allemaal in die crisismomenten waarop je moet kiezen. Is God echt of niet? Is hij er? Kan ik op hem vertrouwen of niet? Want dit is te veel. Hier kan ik het niet meer. Hier, ik ben op, ik ben leeg, ik kan niks meer. Heere God, als u er bent, dan is dit het moment. We gaan allemaal door dat soort tijden heen. Allemaal. En de ene meer dan de ander. En mijn ervaring, en dat is deel van waarvan ik wil getuigen, is dat God een rots is. Waar je op je kunt bouwen, waar je heel je leven op kunt vertrouwen. God, die verandert niet, die mist je niet. Toen dit gebeurde, Sandra sprak uit van we moeten naar Nederland en dit wordt een operatie. En mensen begonnen te vragen, paniek. En kwam die zin in mij op. Ik zeg, je kunt niet lager vallen dan in de armen van de Heere God. En dat gaf mij rust. Oké. Je kunt niet lager vallen dan in de armen van de Heere God. Als jij niks meer hebt, als het bij jou op is, dan zijn daar de armen van de Heere God. En als die er niet zijn, dan is het ook echt. Dan is God er niet. En dan val je te pletter. Maar gelukkig, keer op keer in mijn leven, is mijn getuigenis van mij, keer op keer. God is er, lieve mensen. God is er. En wat een goede God. En wat een goede vader. En is daarmee al het leed weg uit mijn leven? Nee, natuurlijk niet. Er is genoeg leed. Weet je waar ik woon? Ik zie leed op 5 centimeter van mijn huis, joh. Er is zoveel leed in ons leven. Maar God is erbij. En God wandelt met ons. Net als die met Abraham wandelt. Dus in hoofdstuk 21 zien we dat de Heer ook naar Sara uitspreekt. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger. Baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God had genoemd. Het is interessant, hè, dat God onze tijden kan besturen. Wauw. Abraham krijgt zijn zoon. Halleluja. Wat geweldig. Zie je wel? Vertrouw op God. Hè? Nou, één moeilijk ding in je leven zeker. Nou, maar dan is het toch wel klaar. Nou, raad eens wat er na Genesis 21 komt. Oh, 22. God, wat zouden we daar aantreffen? Vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister. Antwoordde Abraham, oh, die ene zin. Ik luister. Daar zit voor mij al zoveel in. God spreekt en luisteren we nog. En luisteren betekent ook, ik ga het doen. Hè? Ik gehoorzaam, ik luister. Als ik tegen Judah zeg, luister naar mij, dan verwacht ik dat hij gaat doen wat ik zeg. Zeg ik, luister naar me, luister naar je vader. Ik luister, zegt Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt. Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Wauw. Dus God geeft je een droom. God geeft je een droom. En je gaat ervoor. En dan vraagt hij daarna, mag ik je droom terug? Durf je, vertrouw je mij echt? Vertrouw je mij zo dat zelfs die droom, die wens van je hart, dat je die in mijn handen durft te leggen? Wat God vraagt. Het meest kostbare wat jij hebt, die droom, datgene wat jij zo graag wil, durf je dat in mijn handen te leggen? Datgene waar jij zo naar uitziet en wat je vastklampt met alles wat je hebt, mag ik het hebben? Oeh, dat is een diepe. Ik weet nog goed, klein illustratietje, hoe ik daar iets over heb geleerd bij mijn eigen vader. Mijn eigen vader is al jaren overleden, maar heeft mij iets laten zien van de goedheid van onze hemelse vader. Ik weet nog dat ik druk bezig was met spaargeld en zakgeld. En dat is zo'n tijd dat dat heel ingewikkeld is en allemaal veel en je bent daarmee bezig. En ik weet, ik was daar ergens heen geweest naar een christelijke activiteit en ik had 2,50 gulden in die tijd. Ken je dat nog? Ik had 2 knaken. En ik had 1 knaak weggegeven aan een goed doel. En ik, ja, wat ik ervoer ik in mijn hart. Ik moest ook wat weggeven van wat ik had. Dus ik gaf de helft van wat ik had, 1 knaak, gaf ik weg aan een goed doel. En ik was weer terug en ik vertelde dat aan mijn vader. En mijn vader die zat zo voor me in zijn gebruikelijke stoel. Ik weet niet of jouw vader ook een stoel had. Mijn vader had zijn eigen stoel waar hij altijd in zat. En die zegt, en ik had dus nog die ene knaak in mijn hand. Een knaak overigens, voor de jongeren onder ons, is 2,50 gulden. En dan had je ook nog die 5 gulden munten. Die had je, dat was die tijd. Dus mijn vader zegt, Frank, geef mij die knaak. Wat bedoelt u? Geef mij die knaak maar aan mij. Ja. Ja, maar dat is mijn zakgeld. Frank, geef die knaak. Ja, maar u weet toch dat het mijn... En dat ging een paar keer heen en weer. Totdat ik, uit pure gehoorzaamheid, en ik niet snapte, de enige knaak die ik nog had, nou oké. Vond het nu al niet eerlijk. Hier. En hij ontvangt hem met zijn ene hand en dan komt de andere hand uit van achter. En daar lag 5 euro in, een gulden, 5 gulden in. Al die tijd, terwijl hij mij vroeg om mijn 2,50, had hij 5 gulden voor me klaar. En zodra ik het gaf, kreeg ik meer terug dan wat ik hem gegeven had, het dubbele. En hij zegt, dacht je nou echt dat ik je geld moest hebben? En ik heb iets geleerd over vertrouwen naar onze hemelse vader toe. Van mijn eigen vader. Ik vond het heel mooi en dat raakt me nog steeds. Het is mooi dat we onze eigen ouders ons opvoeden in de vrezen des Heren. En dat we van hem mogen leren over de hemelse God. Maar zo is God. Hij vraagt wel dingen van je. Ja, jij komt er bij dat altaar. Ja, jij moet die keuze maken. Ja, en dat gaat heel diep dwars door je ziel heen. Ja, maar als je dan dat offer geeft, Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er? We kennen het verhaal gelukkig, hè? Niemand was echt in paniek toen we hoorden dat we Isaac gingen offeren. We kennen het verhaal. Op het moment suprem komt er een engel en die zegt: Ho, je hoeft hem niet te doden. Ik wou je testen, ik wou je hart zien. En dat ik de bron ben van alles voor jouw leven. En dat je me vertrouwt. En dan voorziet hij zelf in een ram en dat wordt het offer. Voor ons ook zo'n moment. Dan ben je daar in Mozambique. En dan gaan we richting afsluiting. Dan ben je daar in Mozambique. Heb je alles gegeven. Je bent geroepen. Je bent gegaan. Je hebt je grote wens. Je wil zo graag een kind. Je hebt er jaren voor die is letterlijk naar beneden gebeden, zeggen wij altijd. Men, wat hebben we daarvoor gebeden? En dan krijg je je kind. En dan in één moment zie je daar een tumor op een plek die daar niet hoort te zijn. En alles, heer, gaat u dit nou van ons vragen? Is dit onze weg? Moeten we hier ingaan? Oké. En Sandra en ik hebben een moment dat we even apart gingen zitten, want er gaat zoveel door je heen. En we zeiden, nou, we gaan ervoor. Als God ons 10 jaar gegeven heeft met ons geweldig mooie kind, dan gaan we God daarvoor danken. En dan zijn we daar, dan was het als een prachtige droom die 10 jaar heeft geduurd. Maar het is goed. Maar misschien wil de Heer iets anders doen. Maar als het zo is, dan is het zo. En dan gaan we gewoon verder met God. Want hij houdt van ons en hij heeft het beste met ons voor. Gelukkig, we horen het ook in de zang niet. Het leven hier is maar het leven hier. Het gaat gewoon verder, hè. Het gaat gewoon verder. Het is niet het einde. Het gaat gewoon verder. En Juda is in Gods hand, of die nou hier is of daar. En we leggen hem opnieuw in Gods hand. Oké, Heer, als dat het is. Dan is dat het. En toen kwam de hele achtbaan. En nu staan we hier. En is Juda zit te popelen en te springen. En die wil rennen en die wil vliegen. En die wil naar zijn vriendjes. En mag ik u een stukje laten zien van ons leven. En ik hoop dat het u bemoedigt. Ik hoop dat u ook uw vertrouwen durft te stellen. Op die geweldige God die wij mogen dienen. Ja. Je kunt een ander niet echt overtuigen. En je moet het zelf meemaken. Maar ik zou wel van de daken willen schreeuwen. God is te vertrouwen, lieve mensen. En zijn er dan geen vragen? Genoeg vragen. Maar God is te vertrouwen in alles wat ik heb meegemaakt. God is te vertrouwen. Vertrouw op hem. Als je bij het altaar komt, twijfel niet. Als je bij het altaar komt, twijfel niet. Maar offer datgene wat je zo lief is. En God gaat je iets beters teruggeven. Als hij het van je vraagt, dan is dat de tijd om het te doen. En hij gaat met je wandelen. En hij heeft een geweldig plan waarin jij mag groeien en tot zegen zal zijn. En waarin jij mag zijn wie je bent, in volheid. En terwijl je dat allemaal doet, terwijl God je helpt te groeien. Terwijl je dat doet, ga je een zegen zijn op de plek waar je gesteld wordt. En zijn mensen dankbaar dat jij er bent en dat jij iets laat zien van die geweldige God. Amen. En daarmee wil ik het graag teruggeven aan de leiding van dienst. Dank jullie wel.